Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 12. In het houten schooltje heerste een blijde stemming. De Chanukka-lamp staat op het tafeltje. Zometeen zal het feest beginnen. De achtarmige kandelaar van hout is een mooi stukje werk. De witte kaarsen staan in de houders en zometeen zal de rabbi de eerste kaars aansteken. Maar eerst zal de meester het verhaal vertellen. Van Antiochius Epiphanes, een Syrisch vorst, die het volk van Israël onderdrukte en de heilige vaten roofde uit de tempel. Deze plunderaar bracht die schatten ver weg, naar de Syrische hoofdstad Antiochië. De schatten van grote waarde, zoals de tafel der toonbroden en de gouden kandelaar, de menorah, liet die vorst in zijn triomfboog opnemen. En ook de munten, van die in die tijd droegen die beeldenis. Er waren twee kandelaren, en die ene, die hier voor ons staat, is de Chanukka-lamp. De scholieren knikken en er klinkt geroezemoes door het lokaal. Maar meester Wolf maant hen tot stilte. Hij is nog lang niet klaar met zijn vertelling. De Chanukka-lamp, zegt Wolf op vragende toon, die werd niet opgenomen in de triomfboog. Wie weet, van de meisjes of jongens, waarom die nu kandelaar niet? Het is doodstil. Je ziet de kinderen denken. Eindelijk steekt Josia Polak haar vinger op. Zeg het maar, Josia, zegt meester met een blijde lach. Hij is blij dat de jeugd hun geschiedenis kent. De Chanukka-lamp had nog niet zo'n hele lange geschiedenis. De menorah daarentegen staat in het wapen van Israël en is meer erkend. Goed zo, mijn knecht, prijst de verteller hem, maar aan deze Chanukka-lamp is een andere geschiedenis verbonden. Weten jullie dat? Meester wacht niet op antwoord, maar gaat door met zijn vertelling. De Joden werden al meer onderdrukt door die Antiochius Epiphanes. Hij verbood de Joden om de besnijdenis en hun sabbatsviering uit te voeren. En op het grote brandofferaltaar in de tempel liet hij zwijnen offeren. Wat een ontheiliging van de tempelkinderen. Toen stond Matthias, de priester, op met zijn vijf zonen tegen zulke smadelijke behandeling. De god Jahweh tot hoon en verachting. Er kwam verzet tegen de godonterende maatregelen van de overheersers. Toen Matthias stierf, kreeg zijn zoon Judas de leiding. Wat onmogelijk scheen, gebeurde, kinderen. De Syrische legers werden verslagen. Onder de leiding van Judas de Maccabeer werd de tempel heroverd. De tempel werd opnieuw ingewijd. Dat inwijdingsfeest is ons Chanukka-feest, want Chanukka betekent inwijding. Men wilde de Chanukka-lamp aansteken. Die lamp werd de eeuwige lamp genoemd, want die kandelaar moest altijd dag en nacht branden. En er was geen olie te vinden, het moest gewijde olie zijn. Weet je, ongewijde olie mocht niet worden gebruikt. De priester moest die olie eerst zegenen. Na lang zoeken vonden de tempeldienaren toch nog één kruikje gewijde olie. Een eendagskruikje. En wat een wonder, de kandelaar bleef toch branden, 8 dagen lang. Daarom duurde het Chanukka-feest ook 8 dagen en we steken elke dag 1 kaars aan. Een half uur lang schijnt het licht en dan blazen we de kaars weer uit. En elke dag een kaars erbij, totdat ze alle 8 branden. Josia Polak steekt zijn vinger op. Meester, zegt hij, is dat geen legende, dat verhaal? Maar Rabbi Wolf schudt driftig het hoofd. Het is een wonder, een mirakel, mijn knecht. Maar de Babylonische Talmud vertelt het al dus. En die liegt niet. Eva Kompers wil weten wat dan die vooruitstekende draaibare arm betekent, die aan de genoekalamp is bevestigd. Dat is de shames, Eva, legt hij toe. De shames, dat betekent dienaar of knecht. Begrijp je waarom? Eva schudt het hoofd van nee. Nou, die negende arm moet de andere acht kaarsen dienen. Met die ene kaars steken we toch altijd de acht lichten aan, elke dag eentje. Oi, oi, klinkt het van alle kanten. Het is zo klaar als een klontje. Meester Wolf verplaatst de Chanukka-lamp en zet hem in het raamkozijn. Zo in het venster schijnt het licht naar buiten. Het is een inwijdingsfeest, maar ook het feest der lichten. Verduidelijkt hij zijn verhaal. Onze kaars moeten allen tijden branden. Kom jij maar eens hier, zegt hij tegen Josia Polak. Jij mag de eerste kaars de rechtse aansteken. Terwijl het licht brandt, dat duurt zo ongeveer een half uurtje, heffen ze hun gebeden op. De Tora wordt gelezen. En dan blaast de rabbi zelf de kaars uit. Morgen weer verder, kinderen, lacht hij vrolijk. Nu komt het tweede gedeelte van het feest aan de orde. Ze worden getrakteerd op musketvlekken. O, wat een weelde! En dat hier, in het doorgaanskamp Westerbork. Dat hadden ze niet verwacht. Er is hier maar weinig snoep te krijgen. Andere jaren, toen ze in Amsterdam woonden, kregen ze altijd cadeautjes. Maar dat is nu onmogelijk. Ze zijn al blij dat ze dit feest nog mogen vieren. De SS'ers doen zo lelijk tegen hen. Ze worden immers ook verdrukt, net als de Joden, ten tijde van de onderdrukker Antiochus Epiphanes. Nadat er door een van de oudere jongens een gewoon kort verhaal is voorgelezen, gaan ze over tot het vrolijke gedeelte van de feestviering. Ze doen allerlei spelletjes, waardoor de meesten vergeten dat het hier een kampfeest is. De opperrabbi maant hen tot kalmte. Je kunt hen buiten, op het appelterrein horen roepen en krijsen. De SS'ers mochten eens denken dat er opstand is uitgebroken. Ze hadden toestemming van de ordendienst om hun Chanukka-feest op bescheiden wijze te vieren. Ach, het zijn kinderen, vergoeilijk meester Wolf, het rumoerige gewoel. Het hoofd, schoolhoofd knikt, ja, maar we moeten wel voorzichtig zijn. Lisbeth Sanders babbelt druk met Eva Kompers. Ze kunnen het samen nog altijd goed vinden. Ze is blij dat ze iemand van haar leeftijd heeft waar ze nog mee om kan gaan. Nu Lea en Dan weg zijn, heeft ze alleen moeder nog maar. Maar die moet er dikwijls op uit. Haar werkuren duren van 9:00 tot 17:00. Iedere volwassene heeft hier zijn taak. De mannen moeten onder geleide van de Duitse soldaten gaten graven. Dan opeens luidt de schoolbel. Ze mogen naar huis. En ze hoeven voorlopig niet meer naar school. Ze hebben vakantie tot januari. De school is gesloten. Lisbeth en Eva gaan samen op hun barak aan. Als Lisbeth binnenstapt, ruikt ze de heerlijke baklucht. Moeder is thuis. Die heeft ook vrijgekregen vandaag. Op de potkachel staat een etensblik waarin gebakken aardappelpannenkoekjes liggen opgestapeld. De Lvivots, weet Lisbeth, die horen echt bij het feest. Ze ziet haar moeder met vraagogen aan. Hoe komt u daaraan? Ze watertankt bij de aanblik van dat lekkers. Meestal krijgen ze alleen maar soep. En dit is een echte tractatie. De ordendienst heeft dit bewerkstelligd licht moeder Saar toe. En de SS'ers schenen geen bezwaar te hebben gehad tegen dit dekstraatje. Al ras komen ook de anderen binnen. Mensen die de barak met hen moeten delen. Ieder kruipt in zijn eigen hoekje. Er zijn niet genoeg stoelen. De kinderen moeten daarom maar op de grond gaan zitten. De kachel is bijna uit. En er liggen nog maar enkele blokken hout. Daarmee moeten zij tot vanavond zien te doen. Maar mevrouw Stokvis heeft het koud en werpt toch maar een stobbe op het dovende vuur. Weldra vlamt het op en de kachel verspreidt een lekkere hitte. Het is feest vandaag, het is feest vandaag, zingt Judith. Mevrouw Stokvis, haar zoon Ruben, zal vandaag ook wel hierheen komen. Samen met Bram da Costa, de helpers van de ordendienst, hebben vandaag ook een vrije middag. En die brengen wellicht het een en ander mee. Zeker een zak stookhout, die ze om het kamp heen hebben bijeengesprokkeld. Toch wel fijn, als je iemand van de familie bij de OD hebt zitten. Alex, haar man, was die nacht niet thuis toen de SS'ers bij hen binnenvielen. Hij werkt voor de ondergrondse en drukt illegale krantjes. Haar dochter Rachel en zij werden opgepakt en met veel geweld naar de schouwburg getransporteerd. Ruben, die daar ook was omdat hij bij de ordendienst werkt, nam hen daar gelijk wat in bescherming. En dat hij meegegaan is naar Westerbork is voor haar een hele steun. Maar haar dochter, weet je, die is spoorloos. Waar zou die toch gebleven zijn? Op het perron van een centraal station te Amsterdam was ze nog bij haar. Opeens was ze verdwenen en ze is Rachel kwijtgeraakt. Waar zal haar kind wezen? Een meisje van 16 jaar? Ha, wat een akelige gedachte dat zij zomaar verdwenen is. Wat hebben die machthebbers met haar uitgevoerd? Ze kan het soms niet verwerken. Maar er is hier zoveel wat ze moet aanvaarden. Ze zijn maar Joden. Hebben de SS'ers hun laatst nog toegesnauwd? Gelukkig dat Ruben nu nog hier is. Bij het flauwe schijnsel van enkele kaarsen vieren de bewoners van de barakken hun Chanukka-feest. Het gaat er heel stil en rustig toe. De Joodse raad heeft hun nadrukkelijk gezegd dat ze heel rustig moeten blijven. De houten Chanukka-kandelaar staat in het venster klaar. Straks zal het inwijdingsfeest beginnen. Vrouw Sanders en Lisbeth zijn stilletjes overgewipt naar barak 4. Vrouw Stokvis had hen uitgenodigd. Als Bram en Ruben dan ook komen, kunnen ze na de plechtigheid met elkaar babbelen over het goede Amsterdamse leven. Judith Stokvis verheugt er zich al op. Ze heeft al een apart hoekje uitgezocht en daar haar vest en hangtas neergelegd. Ten teken dat die hoek bezet is. Maar nu begeven ze zich eerst naar de zaal, waar de rechtse kaars wordt aangestoken, de Tora gelezen en waar hun gebeden worden opgezongen. Lisbeth maakt dit gebeuren voor de tweede keer vandaag mee. Maar ze vindt het toch wel weer mooi. Straks komt Ruben Stokvis met Bram da Costa. Ze verlangt naar hun komst. Bram, die zoveel voor haar zus Lea gedaan heeft en nog veel voor hen doet. En Ruben zet zich niet minder voor zijn moeder in en voor haar. Hij is een goede vriend, fijn dat zij zo goed met elkaar overweg kunnen. Want hier in dit gevangenisoord hebben sommigen van hun volk ook nog ruzie met elkaar. Ze zitten hier wel met een paar honderd mensen bij elkaar. Er is weinig plaats meer over. Alleen de oude mensen zitten op stoelen. De rest zit neergehurkt op de vloer. Net als het feest zal beginnen, komen de twee ordejongens binnen. Gelukkig, die komen nog net op tijd. Maar wat kijken die twee bedrukt? Zou er wat zijn? Vraagt Lisbeth zich af. Ook vrouw Stokvis vindt dat ze er niet erg opgewekt uitzien. Misschien weer het een of andere akelige karweitje moeten doen, stelt ze vast. Ach ja, zo'n baan valt ook niet mee. Je moet je eigen volk degraderen. De jongens worden wel door velen scheef aangekeken. Maar als het beleid van dit kamp door de Duitsers alleen zou worden gevoerd, dan was het hier helemaal een hel. Daar moesten de mensen meer begrip voor hebben. De beste stuurlui, ze staan aan wal. In elk geval is zij blij dat Ruben in haar buurt verblijft. Als de vrienden later op de avond bij elkaar groepen, horen ze wat er aan de hand is. Met sombere gevoelens vertelt Ruben wat hij vandaag aan de weet is gekomen. Dat is een vreselijke zaak. De hoge SS'er, die over het transporteren gaat, had ze deze morgen lang met Gemmeke gesproken. Het ging er nogal heftig aan toe, zo te horen. Ruben, die in het kantoor bezig was, ving flarden op van hun gesprek. En elke keer hadden ze zijn kant uitgekeken. Wat maakten die twee daar klaar? De Duitser met zijn hoge leren laarzen aan, die kraakten van nieuwigheid, wees op de lijst die het hoofd van de ordendienst in zijn handen had. Af en toe beende de Duitser heen en weer. Ruben had zijn laarzen horen kraken. Met saamgeknepen ogen en een dikke sigaar in de mond beschikte hij over de arme, verwaarloosde troep mensen die dinsdag weggevoerd zouden worden. Ruben had het gevoel of er een groot onheil boven zijn hoofd hing. Hij kon er niet van loskomen. Wat zouden ze besloten hebben? Zou hij soms weg moeten, mee naar Duitsland? Toen de twee kampleiders verdwenen en de papieren in de kast hadden geborgen, werd hij steeds nieuwsgieriger naar welke namen er vermeld stonden op de transportlijst. Hij wist waar de sleutels van de kast hing en hij handelde impulsief. Hij besefte amper wat hij deed toen hij al bevende de lade opende en in de papieren snuffelde. Ha! Daar had hij de lijst al te pakken. Bij de letter S moest hij kijken. Daar moest hij zijn. Zijn ogen vlogen over het papier. Zie je wel, siste hij, Stokvis. Velen van die Joodse namen stonden erop vermeld. Eens kijken. Ja, ja, daar. Stokvis Gideons, las hij. Dat is zijn moeder. O, vreselijk. Ze moet ook mee, dinsdag. Het was alsof de grond onder zijn voeten wegzonk. Vlug, gauw verder. Nee, nee, zijn naam stond er niet bij. Even opnieuw lezen. Daar, iets bovenaan, staat de naam van Sanders. S. Sanders Levies. En daaronder Lisbeth Sanders. O, die moeten dus ook weg. Hij begreep dat hij niet verder meer kon zoeken. Straks wordt hij nog gesnapt. Hij deed iets waarop strenge straffen stonden. De doodstraf. Hij wist genoeg nu. En haastig legde hij de dossiers weer op hun plaats en sloot de kastlade toe. Nu snel weer aan de gang gaan, dacht hij. Nadoen of hij van niets wist. Hij en Bram hadden dit feit al zo lang zoeken tegen te houden. Maar nu was er geen doen meer aan. Wat een droeve tijding moest hij bij zijn moeder aan de Sandertjes brengen. Hij wilde het zelf vertellen. Dat mocht vanzelf ook niet. Meestal wisten de mensen het pas een uur of zes van tevoren. Wat zal dat een ontsteltenis geven? Toen hij Bram bij de kantine tegenkwam, gaf hij het kwade nieuws aan hem door. Wat schrok ook Bram. Als schapen ter slachting was ze door hem heen gevlogen. Hij had dikwijls met eigen ogen gezien wat er plaatsgreep op de perrons van Hooghalen. De mensen werden als beesten behandeld en in de goederenwagons geschopt. Duizenden en duizenden waren hun al zo voorgegaan. Maar nu raakt het aan hemzelf. Rubens moeder en Lea's familie, ook konden ze maar wat doen. Geen wonder dat beiden zo somber gestemd zijn, nu ze op het Chanukka-feest tegenwoordig zijn en de vreselijke tijding aan het drietal moeten overbrengen. De ontzettende mededeling dat ze hier vandaan moeten en naar Duitsland of Polen worden getransporteerd. En dat bericht is zo onherroepelijk waar. Die harde waarheid dringt al meer en meer tot de slachtoffers door. Magor Messabeb, schrik van rondom. In grote verslagenheid zitten ze bij elkaar. De vrouwen zijn wanhopig. Zou er dan helemaal niets meer aan te veranderen zijn op het zaar? Ja, als je rijk was en veel geld bood, dan misschien. Maar wat zullen ze bieden? Er werden grote sommen gelds afgeperst voor een vlucht uit het kamp. Meestal wel 1000 piek. Hij weet ook dat er onder de begeleiders van de weermachtsoldaten zijn, die zich laten omkopen. Die gewone militairen moeten vaak ook niets van Adolf Hitler en consorten hebben. Die ene, die Walter Heinz, die heeft het er zelfs eens met hem over gehad. Bram kijkt vrouw Sanders medelijdend aan. Ja, als je geld had, ja dan, zegt hij bedachtzaam, dan kon er misschien nog wat geregeld worden. Ruben schokschoudert. Wat konden ze beginnen? Ze hebben niets en zijn zo arm als de kerkratten. Zoveel poen hebben we met elkaar niet eens, vrouw Sanders. Hoeveel geld dan wel, wil Saar Sanders weten. Hoeveel, zeg op. Minstens 1000 gulden, zegt Bram met fluisterstem. Hij merkt dat Saar Sanders er serieus op ingaat. Laat niemand het horen. Sst, stil toch. En nog eens herhaalt hij zachtjes. 1000 gulden, vrouw Sanders. Saars donkere ogen lichten op. Er komt een vreemde schittering in die ogen. Ik heb geld, zegt ze bijna onhoorbaar. Veel geld. Wel 4 ruggen, rooitjes. Ruben neemt haar eens goed op. Zou zij veel geld hebben? Dat had hij nooit kunnen vermoeden. Hij ziet haar zo zitten op de grond, met haar ingevallen wangen en verwaarloosde kleren. Heeft ze geld? Of zou ze door de ontzettende druk en de spanningen opeens gek geworden zijn? Dat gebeurde hier nogal eens in het kamp Westerbork. Mensen die opeens stapelgek werden van de spanning en de angst. Maar nee, toch niet. Ze spreekt voort. Verstandig en heel zacht. Ik heb 4000 gulden. Echt waar, geloof me. De andere vrienden luisteren gespannen toe. Wat horen ze van Saars verhaal? Ruben is opeens ook een en al actie. Het gaat er alles heel geheimzinnig aan toe. Als vrouw Sanders nog eens heeft bevestigd dat zij echt in staat is om te helpen, dan smeden Ruben en Bram een plan. Ze zullen die weermachtsoldaat in de arm nemen. Maar ze moeten er nu vandoor. Het is tijd om op hun post terug te keren. Bij het weggaan roept Ruben vrouw Sanders nog even apart. Bram is er ook bij komen staan. En samen horen ze de vrouw uit. Waar is dat geld? Ze neemt de jongens mee naar de kleedruimte. Ze haalt haar mantel voor de dag en wijst hun waar het geld heeft zitten. Hier, zegt ze, voel maar eens. Verbaasd betasten de knapen de voering van haar jas. 4 echte ruggen, 4000 gulden. Zou die mof het daarvoor willen doen, ons helpen ontvluchten? Maar wel voor alle 3, hoor, dringt Saar aan. De jongens knikken begrijpend. Geef dat geld aan ons, want we moeten snel zijn. Die lui doen niets eer ze hun loon hebben ontvangen. Judasloon, schampert Bram. Maar als we daarvoor ons leven kunnen redden, is Saars weerwoord. Wacht even, zegt ze gejaagd. Met een forse ruk trekt ze de voering los. Daar komen de briefjes van 1000 voor de dag. Ruben grijst het papiergeld uit haar handen. Haastig stopt hij het in zijn binnenzak. Hij spiedt de nauwe garderobe door of er toch nog niet iemand is die hen begluurt. Dan gaan ze er snel vandoor. Onderweg naar de post praten ze nog na over het geval. Als het lukt, zegt Bram, dan ben jij ook niet veilig meer. Ze zullen je aansprakelijk stellen voor de vlucht van het drietal. Ruben knikt. Dat heeft hij intussen ook al bedacht. Weet je, gaat Bram voort, we moesten maar met ons 5 gaan. Als die vent genoegen neemt met dat geld, dan moeten wij er ook vandoor. Anders zullen de SS'ers wraak nemen. Dan krijgen we de kogel. Morgen vroeg zullen we er werk van maken, beslist Ruben. Het is wel een waagstuk, voegt hij er ernstig aan toe. Maar vroeg of laat komen we aan de beurt voor de eindlossing, besluit Bram triest. Maandagmorgen vroeg, als het nog donker is, trekken de werkploegen erop uit. Ze moeten putten graven. De Weermacht heeft barakken nodig. Vooral nu de Duitse Weermacht zijn frontsoldaten naar het westen verplaatst. De Russen slaan hevig toe en Duitsland verliest. Ze worden teruggeslagen. Amerika, dat nu ook in de Tweede Wereldoorlog is betrokken, heeft een landing op Sicilië gemaakt. En de invasie is op komst. Zo raken ze in de klem. Er moeten veel versterkingen worden aangebracht. En de Joden uit Westerbork zullen voor hen laten zwoegen en zweten. De bewakers staan ervoor in dat er gewerkt wordt. Als het niet hard genoeg gaat naar hun zin van de nazi's, dan knuppelen ze erop los. Nu op deze vroege maandagochtend marcheren de slavenarbeiders westwaarts. In hun blauwe overallen en met hun petten op sjokken ze voort, vrouwen en mannen. Ginds bij de vaart moeten ze zijn. Ze hebben een lange mars van 10 kilometer achter de rug. De voorste kolonne gooide reeds de spaden in de grond. De achterste rij sukkelt wat achteraan. Maar de begeleider, met het geweer op de rug, schenkt geen aandacht aan de laatkomers. Als ze bij de bocht van de weg even uit het gezicht verdwijnen, dan opeens gaan de allerlaatsten er vandoor. De Duitser schijnt niets te merken. Hij stapt rustig voort en zet de rij voor hem tot spoed aan. Snel, hieraus, snel! De gevangenen merken best iets van hetgeen achter hen gebeurt, maar kijken niet op of om. Ze zijn zo bang dat ze anders een slag met een houten knuppel krijgen of met die zware soldatenlaarzen bewerkt worden en in elkaar geschopt. Ze sjokken voort over het mulle zangpad tot het werkterrein dat met prikkeldraad is afgezet. De weermachtsman tast in zijn binnenzak. Aha, daar zit de som geld die hij vanmorgen van die Hollander heeft gekregen. 4000 gulden. Wat kan hij daar allemaal niet verkopen, dat vette Hollandje hier. Daar is nog niet lang alles leeggekocht. Als hij met verlof naar de heimat gaat, over een paar weken, dan kan hij veel geschenken meenemen naar huis. Punten of bonnen zijn voor hem als militair niet nodig. Hij hoeft alleen zijn kooppas maar te tonen. En de zwarte handel tiert volop onder de bevolking. En het geld dat stom is, maakt recht wat krom is. De kleine groep Amsterdammers leeft als in een droom. Zijn ze nu werkelijk vrij? Ze rennen de lage struiken voorbij. Ruban weet hier de weg. Ze zijn hier al zo dikwijls doorgetrokken. Hij neemt Lisbeth bij de hand en samen rennen ze de heidevlakte over naar de kant van de afgravingen. Daar liggen de hopen turf te drogen. Zouden ze daar voorlopig veilig zijn? Het is een moerassig, oneffen landschap, met veel struiken en bossen omgeven. Kijk, daar lopen wel wat bewakers rond. Zien ze op een afstand, mannen in uniform. O, wat zullen ze nu weer hebben? Politie soms? De Joden staren op hun kleren, verraadt al van ver wie ze zijn. Ruban wil rechtsaf staan, om de turfwerkers te ontlopen. Maar een van de mannen komt op hen aangestapt en wenkt hen toe. Die twee Drentenaars hebben gelijk in de smiezen wat dat voor mensen zijn. Vluchtelingen uit Westerbork, Joden, ze hebben al zoveel van die slachtoffers gered. Misschien wel 100. Ze wisten al adressen waar ze de veroordeelde Joden konden verbergen. Ruben en Bram weten even niet wat te doen. Is het een val die de stadsbewakers voor hen opzetten? Maar nee, de Drentenaars menen het goed met hen. De hond die daar rondloopt, blaft hun neidig toe. Koesblek, gebied de oudste van het stel. Het beest luistert daar stonk naar zijn baas. Stap in, gebied de ander, op de vrachtwagen wijzend. Even later zijn de vluchtelingen op weg naar Assen, waar ze door de ondergrondse worden opgevangen. Lea Sanders is bij de familie Verburg als kind in huis. Ook de kleine kinderen hechten zich aan haar en noemen haar Lena. Mevrouw Verburg had haar aangeraden toen ze een nieuw persoonsbewijs kreeg. De illegale werkers maakten er ook Lena van. Lena van Dam zou ze voortaan heten. Maar in haar gedachten bleef ze gewoon Lea Sanders, het Jodenmeisje uit Amsterdam. Lea, die op aanraden van de illegaliteit haar zwarte haren had geblondeerd, bleef Joden. Maar niemand zou in het blonde meisje met de vlecht om haar hoofd het Jodennetje uit Amsterdam en uit de Amstelstraat herkennen. Het is een heel andere deern. De mensen in de gemeente van Epe wisten niet waar dit nieuwe kindermeisje van de dominee vandaan kwam. Misschien het een of andere nechtje ergens uit Friesland, waar mevrouw Verburg vandaan kwam. Niemand vroeg naar haar afkomst. Zo kon Lea zich frank en vrij bewegen in het Veluwse dorp. Ze ging overal heen. Trouwens, in deze oorlogstijd gebeurde er zoveel en je zag ook veel vreemden in het dorp. Andere burgers trokken weg om onder te duiken. En Lea, ze is dankbaar voor de liefdevolle verzorging die ze in de pastorie geniet. Alleen, ze verkeerde in onzekerheid over het lot van haar familie. Ze heeft wel vernomen wat er nadat zij Amsterdam heeft verlaten allemaal gebeurd is. Heel de Jodenbuurt schijnt leeg te zijn, zoals je uit betrouwbare bron verneemt. Ze weet dat er velen naar Westerbork zijn getransporteerd. En de deportaties naar de concentratiekampen van de Joden zijn haar ook bekend. Soms heeft ze er spijt van dat ze ook maar niet gegaan is. Is het geen verraad aan haar familie, waarom zij wel aan haar familie niet ontkomen? Eens heeft ze daar met de dominee over gesproken, maar die praatte haar dat dankbeeld geheel en al uit het hoofd. Kijk, meisje, zo sprak hij, God heeft jouw weg hierheen geleid. Zijn voorzienigheid gaat over alle dingen. Hij heeft jou hier gebracht en daar heeft de Heere zijn bedoeling mee. Het opperwezen doet niets waar hij geen bedoeling mee heeft. Nu zou het hoogst ondankbaar zijn als jij zulke gedachten blijft koesteren. Bovendien, hij is de machtige om ook jouw familie nog uit de wrede handen van de vervolgers te redden. Bid daar veel om, kind, en ik zal ook mijn best doen om via het Rode Kruis aan de weet te komen wat er van je moeder, je zus en broer geworden is. En mijn grootouders, dominee, haastte Lea zich te zeggen, o ja, hoe heten die dan, wil dominee Verburg weten. Levies en Levies Presser, antwoordt Lea, triest voor zich uitstarend. Bij het noemen van de namen kreeg ze zo'n akelige gedachte. Misschien waren ze al lang dood. Opoe was al zo suf de laatste tijd. En opa zou van verdriet en eenzaamheid ook al gauw heen gaan. Die oudjes waren zo met liefdebanden aan elkaar gehecht. En werkelijk, toen er navraag naar de familie gedaan werd, bleek haar vermoeden bewaarheid te worden. De oude lui zijn vanuit Vught doorgestuurd naar Duitsland, naar Bergen-Belsen. Daar zijn ze beiden omgekomen. Een natuurlijke dood gestorven, volgens de kampleiding. Doch men vermoedde dat het van ellende en ontbering, uitputting en mishandeling was. Ook hoorde zij ervan dat Maria Jacobs vrijgelaten was. Ze was wel een Jodin, maar een christin geworden en gedoopt. Haar hoge leeftijd en haar medische opleiding werkten eraan mee om door de mazen van de naziwet heen te kruipen. Het is wel een unicum zoiets. En nu werkt ze in Amsterdam, in het Joodse invalidentehuis, zei de man die hun dat bericht persoonlijk overbracht. Van haar moeder en Lisbeth wist de Rode Kruismedewerker nog niets. Maar hij behoefde om ook daarover zijn licht op te steken. Zodra hij iets wist, zou hij opnieuw contact opnemen. Ondanks de rouw die Lea over haar grootouders droeg, was ze toch ook blij dat er aan het lijden van haar lieve grootouders een einde was gekomen. Ze dacht aan zo meende zij, ze zijn toch Abrahams zaad. En ze gaan nimmer verloren. Ze zijn kinderen van het verbond. Zo is het haar altijd geleerd. Ze hoort het hier wel anders verkondigen. Maar vooral op de preekstoel, zo zondags. De dominee zei vaak dat het niet al Israël is wat Israël genaamd wordt. En dat we wederom geboren moeten worden. Ieder persoonlijk zal het maar ons wel zijn. Op weg en reis naar de eeuwigheid. En nu is het alweer bijna 2 jaar geleden dat ze moest vluchten voor haar leven. Al die tijd gaat Lea mee naar de kerk. Dominee en mevrouw wilden dat. Ze stonden erop dat ook zij meeging en opging naar Gods huis. En zo gezeten in de domineesbank luisterden ze ingespannen mee. Maar het Bijbeltje, waarin het Nieuwe Testament is opgenomen en dat op haar nachtkastje lag, heeft opzij geschoven. Ze zou haar ouders en voorouders niet graag beledigen door in dat christenboek te lezen. Wie weet haalde ze zich daardoor de vloek op haar hals. Vader en haar voorvaderen zouden zich misschien wel omkeren in hun graf. Ze had het van moe gehoord. Toch laat het woord dat ze elke zondag hoort haar niet helemaal onverschillig voor de welgemeende woorden die aandringen op bekering en geloof. Dank u wel voor uw aandacht.